Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 84. En wij zingen de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En vers 2 zelfs, vindt de mus een huis, o Heer, en de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 6. We beginnen te lezen bij vers 47 en we lezen door tot en met 59. Johannes, hoofdstuk 6, te beginnen bij vers 47. En daar lezen wij het woord van de Heere. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, vers 6, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond mediteren over artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat handelt over het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Op deze voorbereidingszondag is het ook gepast dat het net zo uitkomt dat we artikel 35 kunnen bestuderen. Het is een lang artikel, we willen het wel in één dienst, één preek behandelen. Hier en daar zullen we gedeelten daaruit aanhalen. Artikel 35. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilige avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij alreeds wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degene die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte meegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen aan de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levende brood dat uit de hemel neergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Om ons te betuigen dat wij zo waarachtig, als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof, het welk de hand en mond van onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen, zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand God zijns vaders in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijn er deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken tezamen gevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Gelijk als Judas en Simon de tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk van God, met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven, zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eet en drinkt zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Tot zover dit artikel 35. Zullen wij een zegen van de Heere vragen over de bediening van zijn woord? Opnieuw, Heere, mogen wij u dank zeggen dat wij samen mogen zijn in uw huis. En het is weer opnieuw dat wij u mogen danken voor dit heerlijk feit dat u ons de geloofsbelijdenis hebt laten geven. Wat een prachtige samenvatting is van de leer van uw woord. En daarom, wanneer wij hierover nadenken met elkaar, dan is dit ook bediening van uw woord. Het is een samenvatting van uw woord. En zo, Heere, willen wij uw woord in het midden van de gemeente leggen. De leer van uw woord moet ons verkondigd worden in samenhang, dat we de grote lijnen die uw woord ons aangeeft, die wij hier terugvinden in dit artikel, dat we dat in het midden van de gemeente neerleggen. Heere, daartoe hebben wij uw nabijheid, hulp en kracht nodig. En zo vragen wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En wij bidden u, Heere, of u in ons midden wilt zijn, dat wij met aandacht en ontzag mogen luisteren naar uw woord. O, wij bidden u dat uw woord ingang bij ons zal vinden. En dat wij ook dit sacrament zullen overdenken, want u hebt ons dit sacrament ook van het heilig avondmaal niet gegeven te vergeefs. Het heeft een doel. En laten wij dat doel goed voor ogen zien. Ook in deze week van voorbereiding. Heere, geef dat wij tot u zullen inkeren. O, wij bidden u om dat wondere werk van de wedergeboorte. Ook dat wordt door uw geest gewerkt. En wel op een voor ons verborgen manier. O, Heere, doe ons dan letten op uw woord. Want in de wedergeboorte wordt dat gewerkt, dat er een besef is van eigen onwaardigheid en leegheid en schuld. En dan vindt er een trekking plaats naar u, Heere Jezus. O Heilige Geest, wij danken u voor uw heerlijk werk, dat u de wedergeboorte bewerkt en daarbij blijft u op de achtergrond, want u wijst heen naar Christus. En zo, Heer, is het ook nodig in ons persoonlijk leven dat wij gericht worden niet op wedergeboorte, maar dat wij gericht worden op Christus. Want daar drijft, daar wijst, daar leidt de Heilige Geest naartoe. En Heere, ziende op u, daar zien wij in uw aangezicht onze verkiezing in Christus. Heere God, waarbij wij behoren gebracht te worden in een levende gemeenschap met u. En laten we daar ons op mogen richten, en dat is nu juist de wedergeboorte. Dat een mens van zichzelf leert afzien. En dat een mens zichzelf leert verloochenen. En dat zo'n mens uitgaat naar u. En met de ogen van het geloof ziet op Christus. En vlucht tot die gezegende borg. O, wat is het toch zalig wanneer we niet meer kunnen leven zonder u. Wat is het toch rijk wanneer ons leven getrokken wordt om u te volgen, om u persoonlijk te kennen en lief te hebben. En wat hebben we dat toch nodig, die lieflijke omhelzing van Christus door het geloof. En dat wordt in de wedergeboorte uitgewerkt. Want de vruchten van de wedergeboorte zijn bekering en geloof, concrete bekering in ons leven. Dat zaken anders verricht worden. En dat we een droefheid aan onszelf hebben vanwege de zonde. En dat er een hartelijk verlangen naar u mag zijn. En een hartelijke liefde tot u en een zicht op u. O Heere, dit zijn zulke heerlijke zaken. Want dan wordt de godsdienst een beleefde werkelijkheid. Dan is het niet meer dat we naar de kerk moeten, maar dan zien we het voorrecht ervan. Dan wordt de mens aangedreven. Hij ontvangt energie vanuit die liefde die u uitstort in het hart. Heere, wilt u zo ons verstand verlichten en het licht doen opgaan in onze harten, dat wij de werkelijkheid mogen zien en dat we niet langer bedrogen worden door de duivel en door de wereld en door onze eigen mening, die wij toch ook zo belangrijk vinden. Maar Heer, het gaat niet om onze mening. Het gaat om uw mening, wat u van ons vindt. En wanneer uw o Geest werkt, dan worden we daarop gericht. Dan wordt ons verstand verlicht, dat we onszelf gaan zien als zondaar voor u. En dan leren we zien op de Heere Jezus als ons enig houvast. Dan komt er een verlangen naar hem, omdat u alleen de borg bent. En dan werkt u, o Heilige Geest, verder dat ons leven niet langer meer van onszelf is, maar van u alleen. O Heere, wil deze diepe, heerlijke zaken uitwerken in ons leven. Wij zien op u, Heere. Al begrijpen wij die werking niet. En al begrijpen wij niet hoe zo'n verandering tot stand komt. Wij weten het gebeurt door middel van uw woord. En laten we daarom maar luisteren naar uw woord. Maar toch kunnen we daarmee niet verklaren. Het is een bovennatuurlijke trekking. O Heere, wat een wonder. Wat een heerlijk werk. Wil zo op ons neerzien. Of we nu jong of oud zijn, wilt u dat bewerken in het midden van de gemeente, dat u overkomt in het hart. En vooral bij hen, Heere, die voor eigen besef in duisternis zijn en die het moeilijk hebben in een week van voorbereiding, voor wie het strijd betekent, die het er echt eerlijk mee voor uw aangezicht worstelen. Heere, wilt u overkomen? Want u bent de levende God. U spreekt toch gewis tot elk die voor u leeft. En Heere, die worstelaars, die zoeken voor u te leven. Heere, wilt u het licht van uw Geest doen schijnen op uw werk in het leven. Heere, wilt u tot hartelijke overgave brengen aan u. O, wat is dat toch rijk, wanneer u zo werkt. Wil het doen, Heere, tot eer van uw naam, tot lof van uw majesteit, tot prijs van uw genade. en dat uw volk en kinderen zich mogen verblijden in uw werk, wanneer ze anderen zien die wedergeboren zijn, die daar de kenmerken van geven. Heere, wil ons zo verlevendigen. Gedenk ons in deze week van voorbereiding, en ieder wees u bij heel de gemeente. Wij willen u bidden, Heere, voor onze kerken. En wij vragen u om de leiding van uw Heilige Geest, ook tijdens de meerdere vergaderingen, de particuliere synoden en straks de generale synode. Wij vragen u om uw leiding. Geef dat wij als kerken trouw zullen zijn aan u en aan uw woord. O Heere, er is veel wat zich daartegen verheft, maar behoud ons, Heere. En geef uw wijsheid aan de afgevaardigden. En geef, Heere, dat uw naam en uw woord verheerlijkt zullen worden, ook door de besluiten van de generale synode. Wij willen u bidden om uw zegen over ons kerkelijk leven, over de Theologische Universiteit in Apeldoorn en allen die daaraan verbonden zijn. Zegent u de docenten en hoogleraren. Wilt u in het hart van de studenten werken, dat er ware godsvrucht mag zijn, dat er niet alleen kennis, academische kennis zal zijn van u en van uw woord, maar dat er ook een doorleefd geloof mag zijn. Dat daar mannen gekweekt mogen worden die door uw geest geoefend worden, die u kennen, die voor uw naam vrezen, die beven voor uw woord. Heere, wilt u zo werken onder de studenten in Apeldoorn. Zegent u het zendingswerk. Gedenk, Heere, Hessel en Kobe Visser, al het werk wat zij mogen doen in Botswana. Stel hen tot zegen voor, nu ze ook in verschillende andere landen toezicht mogen uitoefenen op bijbelvertaalwerk. Wil dat werk zegenen en wil deze broeder en zuster toch gebruiken tot rijke zegen. Gedenk, Heere, ook het werk wat plaats mag vinden in Gent. Zegent u hen die daar uw woord mag bedienen. Gedenk het werk in Rotterdam, onder de Koerden en onder allochtone volkeren. Heere, geef dat in ons land op meerdere plaatsen uw evangelie duidelijk verkondigd mag worden aan moslims en hen van een ander geloof. En wilt u waarachtige bekering geven. En wanneer ons land nu een zendingsland geworden is, wilt u geven dat de kerk een krachtig getuigenis mogen afleggen van uw waarheid en uw werk. Zo bidden wij ook voor het werk dat vanuit onze gemeente gedaan wordt. Ook onder hen die als vreemdeling in ons midden verkeren. Ook het werk dat mag plaatsvinden, Heren, in ons midden, wilt u het tot zegen stellen. Wil, Heer, uit genade een ieder van ons gedenken en leid ons, Heren, ook nu. Laat uw woord ontvouwd mogen worden en laten wij, Heren, mogen buigen voor het gezag en de majesteit van uw woord. Ook wanneer we thuis meeluisteren, bedouw ons met de werking van uw Heilige Geest en hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 44 en wij zingen de versen 1, 13 en 14. Psalm 44, de versen 1, 13 en 14. Geliefde gemeente, dit artikel begint met de woorden: wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft. De Heere Jezus heeft het avondmaal ingesteld. Dat vinden we duidelijk in de schrift. We zullen de teksten niet gaan opnoemen. Ze zullen nu wel bekend zijn uit Matteüs 26, Marcus 14, Lucas 22. En daarnaast heeft de Heere Jezus ook aan Paulus zelf geopenbaard hoe de instelling van het avondmaal gebeurde, al was Paulus daar zelf niet bij. Maar de Heere Jezus heeft het aan Paulus overgeleverd. Dat leest u in 1 Korinthe 10 en 11. En deze instelling door de Heere Jezus is zeer belangrijk. Want anders zou het avondmaal alleen maar een plechtigheid zijn, maar niet een sacrament. De Heere Jezus heeft de sacramenten zelf ingesteld ter onderstreping van de beloften van zijn woord. Het sacrament is dus, zoals we eerder zagen, zonder het woord niets. Maar het woord is zonder het sacrament nog steeds alles. Maar nu heeft de Heer de sacramenten gevoegd aan het woord, dat we daarin een zichtbaar teken krijgen, omdat de Heer weet hoe zwak het geloof is van zijn kinderen, om daarin door die tekenen bepaald te worden bij het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En zo heeft de Heere Jezus dit avondmaal ingesteld, staat er verder in dit artikel, om te voeden en te onderhouden degenen die hij al reeds wedergeboren en in zijn huisgezin, het welke zijn kerk ingelijfd heeft. Het avondmaal is dus voor hen die wedergeboren zijn. Dat zijn mensen waarbij de ogen geopend zijn voor eigen zonden. En dat zijn mensen die getrokken worden tot de Heere Jezus vanwege de schuld van hun leven. Dat ze hem zien als een schuldovernemende borg. En zulke mensen begeren niet alleen verzoend te worden, maar ze begeren ook met de Heere te leven. Dat hun leven Christus wordt. Zulke mensen dorsten naar de levende God. En zulke mensen ontvangen ook liefde in hun hart tot de Heere. En nu moet dat geestelijke leven gevoed worden. Net als de wedergeboorte voor onze verborgen zaak is, de vruchten daarvan kunnen we zien, maar hoe de wedergeboorte plaatsvindt in een moment wanneer Gods geest in het hart binnenkomt, dat moment dat ervaart de mens niet eens. Het is verborgen, maar de uitwerkingen komen openbaar. En zo is ook de manier waarop de Heere zijn kinderen voedt en sterkt door middel van het avondmaal, dat is eigenlijk ook een verborgen zaak. Op een onzichtbare wijze versterkt Gods geest de gelovigen. En zo spreekt dit artikel verder, nu hebben degenen die wedergeboren zijn, in zichzelf tweeërlei leven. Het een is lichamelijk en tijdelijk, dat hebben zij van hun eerste geboorte gekregen, en die is algemeen bij alle mensen. Maar het andere leven, dat is een hemels leven, een geestelijk leven. En dat wordt hun geschonken in de tweede geboorte. Dat is dus de wedergeboorte. En dat vindt plaats door het woord van het evangelie. Door het woord van het evangelie wordt een mens wedergeboren. En daarom, jonge mensen en lieve catechisanten, daarom spreek ik jullie steeds aan om te zeggen, ga dat woord voor jezelf lezen. Ga daar je op richten, op dat woord. Ga daardoor volgorderlijk doorheen, hoofdstuk na hoofdstuk. En kom met wat je gelezen hebt naar de Heere toe. Het zal een ontdekkingsreis voor je worden, waarop je zulke heerlijke dingen zult meemaken. Een weg door zijn woord, waardoor je verlost wordt van schuld en straf. Door dat woord wordt liefde opgewekt. En als je dat meemaakt en ziet, dan begrijp je waarom Gods kinderen in China niet willen luisteren naar hun regering. Wanneer hun regering zegt, je mag je kinderen niet opvoeden en niet onderwijzen en er mag geen zondagsschool zijn. Nee, ze luisteren niet naar de regering, want ze hebben het zelf in hun hart ervaren hoe krachtig dat woord werkt. Ze hebben door dat woord liefde tot de Heere gekregen. Want door dat woord wordt een mens wedergeboren. En als u nou zegt van uzelf, ik ben nog onbekeerd. Ga met dat woord ernstig bezig zijn. Dat is het middel. De mensen zeiden toch vroeger ook, als je nat wil worden, dan moet je in de regen gaan staan. Als je nou bekeerd wil worden, ga dan met dat woord bezig zijn. En weet u, dat woord keert niet leeg tot God terug. Dat woord heeft een impact, een uitwerking. En door de wedergeboorte wordt men ingelijfd in de gemeenschap met Christus. Dan leeft u met hem. Hij in u en u in hem. En ook al moet u nog heel veel leren, ook al is er nog een jong gelovige, als die band er is, dan gaat het groeien, dan gaat het, wordt het uitgewerkt. En u krijgt persoonlijk onderwijs. Privé onderwijs van die gezegende zaligmaker door zijn geest en woord. Nou, dit zalig leven, hebben we gelezen, is niet algemeen. Het leven van de wedergeboorte is niet het deel van elk mens. Het is alleen deel aan de uitverkorenen Gods. Zij ontvangen dit leven. Dan moet u niet denken natuurlijk dat, dan kan dat vast niet voor mij, want ik ben vast niet uitverkoren. Wij weten niet wie uitverkoren zijn. Wat we wel weten is dat God werkt door middel van zijn woord. En we weten ook uit de schrift dat die uitverkorenen, zegt de Heer Jezus zelf, dat zijn die mensen die dag en nacht tot hem roepen. Ze kunnen niet zonder hem. En die mensen die niet zonder hem kunnen, die kijken niet naar de wedergeboorte. Die kijken niet naar de uitverkiezing. Zou ik nou uitverkoren zijn? Of zou ik niet uitverkoren zijn? Nee, dat is voor hun het punt niet. Het punt is Christus. En het zoeken naar de Heer Jezus Christus, dat wordt opgewekt door Gods geest. En die wedergeboorte wordt opgewekt door Gods geest. De Heer is altijd de eerste. Hij werkt zijn uitverkiezing uit in mensenharten. En daarom worden zondaren bekeerd. Als er geen uitverkiezing was, dan werd niemand bekeerd, werd niemand behouden. Dan konden we stoppen met de prediking. Maar omdat God uitverkiest, daarom kunt u zalig worden. En zo heeft de Heere God, zegt dit artikel verder, tot onderhouding van het lichamelijk en aardse leven ons brood gegeven, ons dagelijks brood. En dat is dienstig daartoe. En dat is algemeen voor elk mens. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt. Dat als hij gegeten is, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Dus wat betekent het eten en drinken van de Heere Jezus? Dat betekent hem omhelzen door het geloof. Wanneer de Heere Jezus in Johannes 6 spreekt over, tenzij gij mijn bloed drinkt, of tenzij dat gij mijn vlees eet, gij hebt geen deel aan mij. Wat bedoelt de Heere Jezus dan? Hij bedoelt niet echt eten van het lichaam van de Heere Jezus. Dat kan niet. De Heere Jezus in de hemel. Maar dat bedoelde de Heere Jezus ook niet. Hij bedoelde hem door het geloof omhelzen. En dan krijgt de mens deel aan het bloed en aan het lichaam van Christus. Dan krijgt hij deel aan de verzoening die bewerkt wordt door het bloed en lichaam van Christus. Dus hier zegt heel eenvoudig, wat de kinderen ook kunnen begrijpen, jongens en meisjes. Maar wat zegt het artikel hier? Dat om gezond te blijven moet je eten. En daarom zegt je moeder tegen je, eet je bord leeg. En je moet goed eten. Want dat is goed voor je, vooral als je in de groei bent. Moet je goed en gezond eten. Nou, dat is voor je lichamelijk leven. Maar zo is ook een geestelijk leven. En daar heb je geen lichamelijk eten voor nodig. Dat helpt niet het geestelijke leven. Heb je geestelijk voedsel nodig. En dat is het woord van God. Dat is de overdenking van dat woord. Dat is het gebed. Door het gebed wordt de mens versterkt. En dat is de prediking. En dat is soms ook gesprekken met anderen, dat kan ook stimulerend werken. Goede gesprekken, geestelijke gesprekken met anderen, dat doen we toch nog als we bij elkaar bezoek komen. Spreken met elkaar over de goedheid van God. En dat geestelijk voedsel, dat vindt ook plaats door het avondmaal. En zo gaat dit artikel verder. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Dus dat geestelijk en hemels brood af te beelden, gebruikt de Heere brood en wijn. En dat komt heel vertrouwd bij ons over, vooral in hun cultuur. Men dronk daar meer wijn dan wij dat doen. En dat is, had dagelijks brood nodig, hebben wij ook nodig. En dat dient tot onderhoud van ons lichaam. Brood, dat is voor ons noodzakelijk voedsel. En zo is de Heere Jezus geestelijk voedsel. Brood dat wij eten is smakelijk. U eet uw leven lang wel brood. En daar walgt u niet van. Het smaakt altijd weer goed. En zo is Christus zoet voor hongerige zielen. Al wat hem is, is gans begeerlijk. Daar krijgt u ook nooit genoeg van. Brood dat wij eten, dat voedt ons lichaam. En Christus voedt het geestelijke leven. Daarom zegt David in Psalm 23, hij verkwikt mijn ziel. En hij zegt het, en de Heer Jezus zegt in Johannes 6, 51, ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, hij zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Zo is er ook overeenkomst tussen het brood dat wij, hoe dat bereid wordt onder ons, als wij dat eten, en het hemelsbrood. Daar kun je vergelijkingen tussen trekken. De tarwe waar het brood uit gemaakt wordt, dat moet gedorst, dat moet vermaald worden, dat moet in het vuur gebakken worden. En zo kunnen we het brood eten en dan wordt het opgenomen in ons lichaam. Nou, zo is met de Heer Jezus ook. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En hij werd geslagen onder de toren van God. En hij is door het vuur van Gods toren werd hij een offer voor de zonden. En zo werd hij bekwaam gemaakt tot geestelijk voedsel. En dat moet dan door het geloof omhelst worden. En zo wordt de Heer Jezus verenigd met onze zielen. Datzelfde kun je ook zeggen tussen de wijn en de Heer Jezus. Hoe de wijn, die druiven, die moeten met grote kracht uitgeperst worden. En zo moest Christus ook vertreden worden in de wijnpersbak van de toren Gods. En zijn bloed werd met veel angst en benauwdheid vergoten. De wijn lest de dorst. En zo vervult ook Christus de geestelijke dorst van zijn volk. Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. En het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot het eeuwige leven. Johannes 4, vers 14. De wijn verheugt het hart. En zo geeft het bloed van Christus aan Gods kinderen een overvloed van blijdschap. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Hij heeft mij de mantel der gerechtigheid omgedaan. Jesaja 61, 10. De wijn maakt tongen los. En dat lezen we ook in het woord, in Zacharia 9, vers 17. De most, dat is een soort wijn, zal de jonkvrouwen sprekende maken. En zo maakt de Heer Jezus ons vrijmoedig om te spreken van hem. En naast de wijn en de brood kunnen we ook even letten op de plechtigheden die plaatsvinden tijdens de viering van het heiligavondmaal. Tijdens de viering van het avondmaal worden brood en wijn afgescheiden van dagelijks gebruik. Dat brood wordt zogezegd geheiligd en die drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Dat wordt afgescheiden van dagelijks gebruik. En op dat moment wordt het geheiligd als een teken van het lichaam en bloed van Christus. Dan wordt het brood ook gebroken. En dat wijst op het breken van het lichaam van de Heer Jezus. De wijn wordt uitgegoten. En de predikant moet de wijn laten vloeien, dat u het zien kunt. Dat moet gezien worden. En dat wijst op de vergieting van het bloed van de Heer Jezus aan het kruis. En toen heeft de Heer Jezus gesproken door Paulus, weten wij dat. Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. En zo wordt brood en wijn uitgedeeld als een bewijs van Gods liefde voor zijn volk. En zo is bij het avondmaal ook dat de gelovigen die nemen dat brood en die nemen het beker. Ook dat is een van de plechtigheden bij het avondmaal. Dat wijst op het geloof, waardoor wij de Heer Jezus omhelzen. Als het brood neemt, dan is dat een omhelzen. Daar wordt er mee uitgebeeld. En u neemt de beker, drinkt allen daaruit. Dat is ook een symbool, een teken van het omhelzen van Christus. En zo wordt de Heer Jezus uitgedeeld. En zo wordt, net zoals brood en wijn opgenomen worden in ons lichaam, zo vindt er ook een geestelijke gemeenschap plaats met Christus. En dat is een werkelijke gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus. Maar het vindt niet plaats door middel van eten en drinken, maar het vindt plaats door de Heilige Geest. Het is een geestelijke verbintenis aan het waarachtige lichaam en bloed van Christus. Daarom zegt de apostel Paulus ook in 1 Korinthe 10 vers 16... de drinkbeker der dankzegging is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Wat voor een gemeenschap, dat je één wordt. Dat is een geestelijke gemeenschap. Door Gods geest bewerkt. En zo beleidt artikel 35 verder. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze, de manier, ons verstand te boven gaat. En voor ons onbegrijpelijk is. Gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen, zo feilen, zo dwalen wij niet. Als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. En waarom moet dan het eigen bloed en het eigen... Omdat de zonden om de doodstraf vragen. En omdat de Heer Jezus werkelijk die doodstraf heeft ondergaan. Het is niet maar een geestelijk gebeuren, het is een werkelijkheid van zijn eigen lichaam, zijn eigen bloed. Dat moest gestort worden. Het was niet genoeg dat de Heer Jezus geestelijk geleden heeft in Gethsemane. Toen zei de Vader, nou is het genoeg. Nee, hij moest werkelijk sterven. En dat was werkelijk nodig om ons van die eeuwige dood te redden. En daarom is het avondmaal een gemeenschap aan het werkelijke, natuurlijke, echt lichaam en bloed van Christus. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. Dus in het avondmaal is een gemeenschap met Christus door het geloof. En ik vind een gemeenschap plaats met Christus. Daarom is de tafel ook heilig. Daarom is het ook niet dat iedereen daar aan mag gaan. Het is voor hen die gemeenschap met Christus kennen. Die gemeenschap is een werkelijkheid, maar Johannes Calvijn heeft daar ook over nagedacht. En Calvijn zegt, de wijze waarop die gemeenschap plaatsvindt, gaat mijn verstand verre te boven. Ik kan die gemeenschap beter ervaren dan omschrijven. Beter kan ik daar dat overdenken dan dat beschrijven. Maar dit weet ik, dat in het avondmaal is de Heere Jezus tegenwoordig door het geloof. Echt gemeenschap met Christus. Maar die gemeenschap is natuurlijk niet, zegt Calvijn, dat er een overvloeiing zou zijn van het vlees van de Heere Jezus in ons vlees. Het is geen overvloeiing van het bloed van Christus in ons bloed. Nee, die gemeenschap is een geestelijke gemeenschap. Daar staat ons lichaam op zich buiten. Al zal de Heer ook het lichaam vernieuwen. Maar die geestelijke gemeenschap is op een hoger niveau. En daarom wordt die geestelijke gemeenschap ook niet door elk avondmaalsganger ontvangen. Want de schrift en ook de belijdenis houdt er rekening mee. En Calvijn spreekt er ook over dat niet elk avondmaalsganger een ware gelovige is. En iemand die dan niet waarachtig gemeenschap kent met de Heer Jezus, die ontvangt wel brood en wijn, maar die ontvangt niet die geestelijke gemeenschap. En zo waren er onder Israël die uit de steenrots het water daarvan gedronken hebben en het brood, het manna gegeten hebben, maar ze bleven buiten Christus, omdat ze het ware geloof niet hadden. Ze zijn gestorven in de woestijn. En zo zien wij voor wie het avondmaal eigenlijk is ingesteld. Voor hen die wedergeboren zijn. Want zij kennen de kracht van het lichaam en bloed van Christus in hun leven. Ze beseffen de noodzakelijkheid daarvan. Het zijn mensen die hun schuld hebben leren zien en hebben dat beleden. En die begeren van harte in een nieuw en godzalig leven te wandelen. Het lichaam en bloed van de Heer Jezus is dierbaar voor hen. En aan het avondmaal, zegt de belijdenis hier, wordt dat geloof beleden. Het is ook een geloofsbelijdenis, het avondmaal. Ze belijden daar dat de Heer Jezus de grond en het fundament is van hun zaligheid. Nou, en daarbij zijn ook vele bestrijdingen. Want de vijand weet ook dat er een verlangen is bij Gods kinderen om aan het avondmaal te gaan, maar dan gaat de vijand, de duivel, gaat dat ook bestrijden. En dan kan het ook zo zijn dat de persoon van de Heer Jezus toch nog voor een gelovige verborgen is. Dat er wel een verlangen is en een hunkering en een uitgaan is. Dat er wel een oefening van het geloof is. Maar dat de persoon van Christus toch nog verborgen is. Dat het zicht op de Heer Jezus nog niet zo duidelijk is. Maar ook al is dat zicht op de Heer Jezus toch niet zo duidelijk, toch kan er waar geloof zijn. Kijk maar naar de discipelen. De discipelen hadden alles verlaten. En ze waren de Heer Jezus gevolgd. En toen vroeg de Heer Jezus aan hen, wie denkt u dat ik ben? Ge zijt de Messias. En toen zegt de Heer Jezus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dat was waar geloof. En toch hadden ze zo'n gebrekkig zicht op de Heer Jezus Christus. Ze wisten niets van zijn lijden en sterven. Dat schoven ze maar weg, dat parkeerden ze. Daar wilden ze niet over nadenken. Pas na zijn opstanding, toen begonnen ze het pas te zien. Het zicht op de Heer Jezus was voor hen ook nog niet duidelijk nog. Maar het zou wel duidelijk worden. En zo kan het in geestelijk leven ook zijn dat er een waarachtig geloof is. Een begeerte om de Heer te volgen. En hem nodig te hebben in alles in het leven. Ook als een schuldovernemend borg. Omdat wij meer weten dan de discipelen toen. Wij leven na Goede Vrijdag en Pasen. En dat u weet, ik heb hem nodig als een verzoening. Maar dat het zicht toch nog wat verduisterd is. Dat zijn bestrijdingen. Maar weet u dat waar geloof, dat kunt u bij jezelf nagaan. Dat heeft bepaalde kenmerken, die kenmerken van de wedergeboorte. Een droefheid over de zonde. Niet aan de kant schuiven, niet zeggen iedereen doet dat. Nee, persoonlijk. Dat op u drukt. Ik ben niet die ik zijn moet. Bedroefd. En dat er een honger en dorst is naar Christus. Mijn ziel dorst naar de levende God, Psalm 42. Dat is een kenmerk van een wedergeboren mens. En wat kan dan het avondmaal zo tot troost zijn? Want Gods kinderen komen niet aan het avondmaal omdat hun geloof zo sterk is. Of omdat zij het zo waard zijn. Omdat zij zo doorgeleid zijn en ingeleid zijn. Nee, zij die aan het avondmaal genodigd worden zijn de mensen die belijden dat ze midden in de dood liggen. En zij zoeken het leven in zichzelf. Nee, ze zoeken het leven juist buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus. Ze kunnen niet zonder hem, want in henzelf is niets, want ze liggen midden in de dood. En daarom is het ook vaak moeilijk voor een kind van God om te zeggen dat hij waar geloof heeft. Het is soms moeilijk dat te zeggen. Vaak zien ze de zwakheid van hun geloof en hun vele tekorten. Maar de vraag is niet of wij een sterk geloof hebben of een zwak geloof hebben. Het gaat om een waar geloof. En dat geloof richt zich op Christus en weet zich afhankelijk van het welbehagen van God. Zonder hem kunnen zij niets. Ze verlangen de Heere meer lief te hebben, te dienen en te volgen. En zo'n mens ziet ook, het gaat uiteindelijk niet om mij, maar het gaat om Christus in mij. Eigenlijk komt het neer op die eenvoudige vraag die de Heere Jezus eens stelde aan Petrus en die hij ook aan ons stelt in een week van voorbereiding. Hebt gij mij lief? En nou heel eerlijk. Hebt gij mij lief? Petrus schaamde zich voor wat hij gedaan had bij de verloochening. En hij zei, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En zo in een week van voorbereiding vraagt de Heer het aan ons, hebt gij mij lief? Heb je alles over voor mij? Verlang je boven alles naar mij? Luister je naar mij? Sta ik centraal in je leven? Wil je graag in mijn tegenwoordigheid zijn? Die liefde is maar niet een gevoel, het is niet maar een emotie. Liefde richt zich op de Heere met zelfverloochening. Dan hebt u Christus nodig. Steeds meer, steeds verder. U kunt niet leven zonder hem. Voor zulke mensen heeft de Heer het avondmaal ingesteld. Zo staat het ook in het avondmaalsformulier. Een ieder bij zichzelf bedenken zijn zonden en vervloeking, opdat hij zich mishagen, zich voor God verootmoedigen. Zoals David zegt in Psalm 51, ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Niet alleen nu ik het belijden moet wat ik met Batsheba gedaan heb, maar steeds, heel het leven door, mijn zonde is steeds voor mij. En daarnaast, zegt het formulier, moet een ieder zijn eigen hart onderzoeken of hij die zekere belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En of hij gelooft dat een volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken zij. Alsof hij zelf in eigen persoon voor de zonde betaald had. En daarnaast dat een ieder ook zijn hart zal onderzoeken of hij voortaan heel zijn leven waarachtige dankbaarheid wil bewijzen aan de Heere. Dat hij oprecht voor God wil wandelen. Dat hij alle vijandschap en haat en nijd tegen zijn naaste wil afleggen. Dat hij een waarachtige liefde met zijn naaste wil leven. Dan verlangt een mens om in de liefde te wandelen, om veranderd te worden naar het beeld van Christus. Laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God, die niet lief heeft. Die heeft God niet gekend, want God is liefde. Die niet lief heeft, betekent niet dat u de ander haat. Nee, u. Gewoon onverschillig. Och, maakt me niet uit wat een ander doet. Ik leef mijn eigen leven. Ik ben niet bezorgd over anderen. Gewoon onverschillig. Laat me koud, doet me niets. Ik leef gewoon verder. Ik heb mijn eigen leven, mijn eigen werk, mijn eigen gezin. En zo leef ik. Ik ben heus wel kerks. Maar die liefde, die bewogenheid, nou nee. Ik haat ze niet, oh nee. Maar waar hoort u dan bij? Want die lief heeft, is uit God geboren. Die wel bewogen is met de ander, wel liefde heeft voor de ander, ook in de gemeente. Die wel bewogen is met die collega op het werk die nooit het evangelie hoort. Hoe zal het met hem gaan? Hij heeft ook een ziel voor de eeuwigheid. Daar bent u bewogen onder. Dan gaat u niet met hem spreken omdat u zo nodig spreken moet. Nee, u gaat met hem spreken met voorzichtigheid en liefde. Dat het toch door een eenvoudig woord. Hij mag zien het licht wat in de wereld gekomen is tot zijn behoud. Omdat u hem lief hebt. En daarom bent u ook vriendelijk tot hem. En helpt u hem. En bent u zorgzaam voor hem. En dat merkt hij ook aan u. Want zo zijn de andere collega's niet. Omdat u hem lief hebt. Die in de liefde wandelt, die is uit Christus. Maar die niet lief heeft. Die kent God niet. En dit zijn nou de kenmerken van kinderen Gods. Maar weet u, die kenmerken, moet u voor oppassen dat u die niet in de hoogste trap gaat zoeken. Dat u volmaakte liefde moet hebben en zeer diepe zondekennis en een vast geloof. En nee, er is trap en mate in deze zaken. Er zijn trappen van het geestelijke leven. En u handelt verkeerd wanneer u zegt dat die droefheid naar God en die liefde tot de naaste alleen in de hoogste trap bij u aanwezig moet zijn. Wanneer het niet zo sterk is en levendig, maar het is er wel. Maar niet zo sterk als u zou wensen. Dan moet u zichzelf niet afschrijven alsof u een ongelovige bent. Maar dan moet u wel de Heere smeken om meer liefde, meer inzicht, meer ontdekkende genade. En dat u ernaar staat om uzelf te oefenen tot Gods zaligheid. En daarom onderzoekt u zijn woord. En daarom bent u aan zijn troon. En stort u uit voor hem al uw zwakte en al uw zwakheid en een gemiste gelegenheid waar u oprecht verdriet van hebt. En zo spreekt u uit dat u meer zicht op hem wil hebben. Want weet u, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven zoals we schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Zo begeren wij van harte tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo iemand mag aan het avondmaal des Heren gaan. Maar wanneer u vasthoudt aan onverschilligheid. Of vasthoudt aan een bepaalde zonde waarvan u weet dat kan niet zo. Of wanneer de Heere eigenlijk aan de kant staat in uw leven. U bent daar met uw leven en dan staat de Heere wat aan de kant. Zo kunt u niet aan het avondmaal. Dan moet u uw schuld belijden. Dan is er toch geen hartelijke liefde en overgave. En als u zo blijft doorleven en u zegt het zal wel. Het komt straks wel, heb ik meer tijd. Dan ben ik met pensioen, heb ik meer tijd. Kan ik de hele dag de Heere zoeken. Ik moet nu met mijn werk verder gaan. Het zijn mensen die het uitstellen. Weet u wat er dan gebeurt met u? Is dat u waarschijnlijk al kouder zult worden. En al harder. En dat kan het u eigenlijk niet eens meer schelen. Want ik heb toch zo vaak gebeden, maar de Heer hoort toch niet. En als een mens toch zo aan het avondmaal komt, dan eet en drinkt hij zich een oordeel. En dat oordeel is dat u kouder wordt, onverschilliger. En zo bij het aangaan aan het heiligavondmaal, laat dat aangaan mogen zijn. Voor hen die deze zaken in hun leven kennen, die zojuist genoemd zijn. En bij het aangaan, kom met diep ontzag voor de hoge en de heilige God. En kom met een gebed dat de Heer het aan uw hart zou verzegelen. Ik ben uw heil alleen. En als u aangaat, kom dan aan. Waarbij u overdenkt zijn bitter lijden en sterven. U ziet het immers, brood wordt gebroken. Dat heeft Christus willen doen voor u. Zijn bloed uitgestort, Christus willen doen voor u. En dan zit u daar met een gebed dat heel uw leven van hem mag zijn. En na het avondmaal, laat er dan oprechte dankbaarheid zijn voor al zijn goedheid. En dat u in zijn kracht zou willen wandelen in de liefde. En besef dat al uw zonden, die vele zijn, bedekt zijn door dat bloed van Christus. En laat dan uw hart voor de Heere mogen zijn. Met liefde. Dat u begeert hem al meer te kennen. In oprechte liefde. Dat u daarom bidt. Om de werking van zijn Heilige Geest. En dat u stabieler zou worden. Sterker zou worden. In de Heere. Omdat hij al meer uw leven vult. En dan mag u verder het leven ingaan. In het vertrouwen dat hij u nooit zal verlaten. Dat hij u altijd zal dragen. En dan wilt u hem al meer kennen. Totdat het moment komt dat hij u roept. Tot het avondmaal van het Lam hierboven. En dan zult u zeggen. Heere, gij hebt alles welgemaakt. Amen. Laten wij zingen Psalm 116, het eerste vers. Laten wij bidden en danken. Heer in de hemel, heb dank voor uw heerlijk woord, voor uw liefde, voor uw zorg, dat u weet hoe zwak wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Dat u medelijden hebt met onze zwakheden, met onze bestrijdingen, met onze moeiten. O Heere, wat is het toch heerlijk wanneer u dan overkomt. Wanneer er een besef komt, de Heere weet van mij af. O Heere, dan is dat al zo heerlijk. Dan is de voorsmaak van die gemeenschap met u in de hemel, dan is die voorsmaak hier op aarde al zo rijk. En wat zal dan het volle genieten zijn aan het avondmaal des lams? Heere, zo bidden wij u om genade in deze week. Breng ons in de binnenkamer. Laat ons zelf onderzoeken. Het lijkt zo moeilijk, maar het is eigenlijk zo heel eenvoudig. O Heere, we hebben de kentekenen gehoord. Er is een deur voor ons geopend, waardoor wij naar binnen mogen zien en gaan. Heere, al begrijpen wij de werkingen niet altijd, dat hoeven we ook niet te begrijpen. Maar u roept ons op tot geloof, tot geloofsgehoorzaamheid. Help ons, Heere, en wees ons nabij in deze week. Zegent u de bidstond woensdagavond en breng ons samen, ook komende zondag weer opnieuw. Heer, heb dank dat we zo vaak hier in uw huis ons mogen verheugen over wie u bent voor een arme zondaar. Heb dank voor dit heerlijk evangelie. Doe ons daaraan vasthouden, Heere, heel ons leven lang, omdat u alles waard bent. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 35, het eerste vers. Zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.